Dit is een podcast van Clara. Zeitgeist met Werner Trio.
Welkom luisteraar in aflevering 2 van ons reeksje Mens sana in corpore sano. Een gezonde geest in een gezond lichaam. En we gaan er vandaag maar aan toevoegen, en eigenlijk was dat vorige week ook al zo, in een gezonde maatschappij natuurlijk. Niet dat de maatschappij dan een lichaam zou zijn. Zo gaan we dat niet definiëren. Vorige week hadden we het erover hoe ons gezondheidsbegrip is geëvolueerd. Ik kan dat terugluisteren via onze site en via podcast, maar doe dat nu niet. Want vandaag hebben we het over de gezondheidszorg als patiënt. Ja, de gezondheidszorg is misschien niet zo gezond als wij zouden willen. En dat heeft eigenlijk de COVID-19-crisis, ga ik het maar noemen, wel uitgewezen. En ik praat daarover met Rieder Ridder. Goedemiddag.
Goedemiddag.
En met Rita Baten in Skype-vorm. Dag Rita.
Goedemiddag.
Hallo. Eerst even Rieder Ridder nog eens voorstellen. Kort geleden ook al wel eens hier geweest. Ik zal maar beginnen met adviseur van minister van Volksgezondheid Van den Broeke. Wat is precies uw taak daar?
Ik hou mij uitsluitend bezig met vraagstukken rond COVID, dus dat is best wel de handen vol.
Dat zal wel.
Ja, want je hebt bijna elke dag een nieuwe wending. Dus, Oké, dat is het opvolgen van hoe beslissingen kunnen voorbereid worden. Neem bijvoorbeeld nu de vaccinaties, en dan krijg je een onverwachte wending, zoals een vaccin dat in veel mindere mate beschikbaar blijkt te zijn dan aangekondigd. En dan moet de strategie worden omgegooid.
En dat zorgt uiteraard op het kabinet voor enige slapeloosheid, kan ik me voorstellen.
Nou, misschien niet zo ver, hoewel dat je soms wel eens zou kunnen wakker liggen van de vele vragen en onverwachte verwachtingen misschien ook.
Uiteraard, het gaat over de gezondheid van de maatschappij, zullen we maar zeggen. Hè?
Ja.
Met allemaal individuen die daarin rondlopen en die allemaal hun vragen hebben. Even jouw achtergrond schetsen. Al een heel lange carrière in de medische sector. Begonnen als huisarts 1976, volgehouden tot 2000, klopt dat? En dan aan de basis eigenlijk van de wijkgezondheidscentra-beweging. Begonnen met met de sleep. Kan je heel kort vertellen wat de sleep was, is?
De sleep is een wijkgezondheidscentrum. En een wijkgezondheidscentrum, eerst en vooral richt zich op een wijk, dus op een bevolking. In dit geval, in ons geval, de keuze destijds om in een kansarme buurt in Gent, eigenlijk een oude schippersbuurt, maar die helemaal veranderd, sociologisch veranderd was ook door heel wat immigratie van textielarbeiders, Turkije, Marokko en dergelijke. Een wijkgezondheidscentrum wil toegankelijk eerste lijns gezondheidszorg brengen, dus staat dicht bij de bevolking, staat dicht bij de mensen. Is multidisciplinair in zijn manier van werken, dus je krijgt heel veel samenwerking. Kijk niet alleen naar het onmiddellijke van de klachten. Nu, dat doen veel huisartsen, gaan ook verder dan dat.
Zo, we hebben
een enorme,
dat,
zo hoort dat. En onze huisartsgeneeskunde is enorm geëvolueerd over de tijd. Maar wat eigenlijk de toegevoegde waarde is dat je door met verschillende disciplines te werken, dat je ook een bredere kijk krijgt op wat maakt dat mensen zich niet goed voelen, zich niet goed blijven voelen. Mm-hmm. Kan je ook toch wel wat actie ondernemen? Kan je bijvoorbeeld rond huisvesting, rond arbeidsomstandigheden. En krijg je ook de mogelijkheden om bijvoorbeeld ook tijd te gaan stoppen in preventie. Mm-hmm. En dat is heel erg belangrijk. En we kunnen dat ook in een wijkgezondheidscentrum, omdat we ook een ander betalingsmodel hebben kunnen afdwingen of beijveren.
Ja, en je ziet daarin ook de toekomst. Dat gaan we straks wel belichten als we aan de behandeling van de patiënt toe zijn. De patiënt zijnde de gezondheidszorg. Ik zeg er nog even bij dat je lange tijd, 12 jaar lang, hoofddienst geneeskundige verzorging bij het RISIF bent geweest tot 2 jaar geleden. Of tot 1 jaar geleden? Nee,
twee jaar geleden.
En al eens eerder op het kabinet van minister Van den Broeke hebt gewerkt. En je bent zelfs even kabinetchef geweest. Ja. Helemaal in het begin van het mandaat van Van den Broeke. Goed. Rita Baden, onze tweede gast. Hallo, ben je daar nog?
Ik ben er
nog,
ja.
Je bent er nog, oké. Van het onderzoekscentrum Sociaal Europa, dat heeft onder meer een rapport onlangs uitgebracht, ongelijkheden in de toegang tot de gezondheidszorg in België. In België, maar jij bekijkt dat, of jullie bekijken dat, vanuit de Europese Unie. Maar wel dan het sociale aspect.
Ja, dat klopt. Ik werk al, al iets meer dan 20 jaar over de impact van Europese integratie op gezondheidszorgstelsels. Mm-hmm. En de laatste jaren is mijn focus inderdaad meer en meer gegaan naar ongelijkheden in toegang tot gezondheidszorg. Eerst binnen Europa en daarna inderdaad met een focus op België, omdat uit de Europese gegevens bleek dat België op dat vlak eigenlijk niet zo goed scoort. Nog steeds niet. Nee, mm-hmm. Dus wij blijven wel actief rond dat thema. En België staat wat dat betreft ook op de radar van de Europese Commissie voor ongelijkheden in toegang tot zorg.
Dat is blijkbaar toch vanuit de Europese Commissie, die vaak wordt afgeschilderd. We zullen nog zien, hè, want we gaan er even op in. Als een neoliberale entiteit, er wordt toch wel gekeken naar die ongelijkheid blijkbaar, hè?
Ja. Ja, Europa is ook een huis met vele kamers misschien, ja. Waarin dat verschillende departementen andere aandachtspunten hebben als ze kijken naar wat er in de lidstaten gebeurt. Maar toegang tot zorg is zeker ook een van de aspecten die daarbij aan bod komt. Ja.
Ja, maar dan kan je de vraag stellen in hoeverre dat doorweegt natuurlijk. De Europese Commissie die komt elk jaar uit met een rapport, State of the Health. En ik heb dat van 2020 eens bekeken, Riede Ridder en Rita Baten. En daar was het eerste item in dat rapport was Resilience of Health Systems to COVID-19. Dus ja, daar werd inderdaad gezondheidszorg als een patiënt beschouwd. Dus ik zou voorstellen om met jullie eerst eens een anamnese te doen. Hè? Dus mm-hmm. Zoals de huisarts dat doet, anamnese, dan diagnose en dan behandeling. Dat is eigenlijk de structuur van de uitzending, zou ik willen voorstellen. En als we nu eens naar een paar symptomen zouden kijken, enfin, ik ga dat doen met mijn niet-artsenblik, maar vanuit mijn bekommernissen als burger en journalist. We zijn een bevolking in lockdown geweest, lange tijd, Riede Ridder. De retoriek, zeker bij het begin van de COVID-crisis, was we moeten de zwaksten beschermen. Maar eigenlijk is het beginnen dagen dat de zwakste misschien nog wel het gezondheidssysteem was. We mogen het niet laten instorten. Dat staat ook in die State of the Health 2020. Het gezondheidssysteem is in feite de patiënt, akkoord?
Dat is niet alleen in België zo.
Nee. Hè?
Dat is eigenlijk doorheen Europa. Maar eigenlijk begon het verhaal al in China, had je ook gezien. Dus iets wat men zich niet kon voorstellen, dat men plots etelijke hospitalen uit de grond bijna moet laten verrijzen. Men kon zich dat niet voorstellen, ook omdat men zich niet meer kon voorstellen wat een pandemie zou kunnen teweegbrengen.
Ook niet in China, want daar hadden ze SARS nog niet zo lang gehad.
Ik ga mij niet uitspreken over hoe het aanvoelen in China was. We zien dat in de Aziatische landen er een grotere resilience is. Ik zie dat bijvoorbeeld ook in landen in Afrika, bijvoorbeeld in Congo, bijvoorbeeld, dat men daar eigenlijk beter, meer ervaringen heeft, omdat men inderdaad met epidemieën wordt geconfronteerd, denk aan ebola bijvoorbeeld. Ja. Mm-hmm. Maar hier, je zou bijna kunnen zeggen, dat gezondheidssysteem was hij helemaal niet bewust wat kan gebeuren als er een pandemie uitbreekt.
Rita Baten, jij die het Europees bekijkt, was waren die gezondheidssystemen in de Europese Unie te veel vermagerd? Hadden ze ten gevolge van de vermarting, die eigenlijk toch vooral, als ik zo een beetje nalees, in verschillende rapporten begonnen is, vanaf 2008 zeker, hè, met de financiële crisis, zijn die gezondheidssystemen verhongerd?
Ik denk dat het antwoord redelijk genuanceerd is. Ten eerste,
dat wou ik ook wel hoor, maar ik stel het maar een beetje op scherp.
Ja, ten eerste denk ik dat op een exponentiële groei van een aantal patiënten, dat daar geen enkel gezondheidszorgsysteem of ziekenhuissysteem, waar we het dan hier nu in de eerste plaats op over hebben, zou kunnen op voorbereid worden. Het was ook de Wereldgezondheidsorganisatie die gezegd heeft dat de curve moest afgevlakt worden om te zorgen dat de gezondheidszorgsysteem wereldwijd niet zouden crashen. Dus in die zin is dat niet echt landenspecifiek en ook niet Europa-specifiek, maar het klopt wel dat voornamelijk sinds de economische en financiële crisis van 2008-2009 er in veel Europese gezondheidszorgsystemen heel zware besparingen zijn gebeurd. En dan vooral in de zuiderse landen, de landen die onder belangrijke financiële drukte kwamen te staan. En er zijn wel indicaties die zeggen dat in een aantal van die landen, er wordt dan verwezen naar Spanje, er wordt dan verwezen naar Italië, dat daar de besparingen te sterk zijn geweest, waardoor dat het moeilijker was om een antwoord te bieden op de sterke toeloop van de patiënten en om daar een adequaat antwoord op te bieden.
Nu, dat heeft natuurlijk, maar als ik even mag onderbreken, ik wil toch naar de Europese Commissie gaan. Het heeft veel te maken met de politiek natuurlijk van, of laten we zeggen de Europese Centrale Bank ook, functioneren van de Europese Unie, meer bepaald ook van de euro natuurlijk, hè, dus de malfunctioneren van de euro. Die er heeft voor gezorgd dat dat er leningen werden verstrekt, bijvoorbeeld aan Italië, aan Spanje, aan Portugal, maar dat daar nadrukkelijke voorwaarden in stond dat er serieus werd bespaard op met name gezondheidszorg. Waarom met name gezondheidszorg, vraag ik mij dan af.
Ja, dat klopt. En dat was eigenlijk een gamechanger op Europees niveau, in die zin dat Europa altijd al wel, sinds de invoering van de euro en voor het beschermen van de stabiliteit van de munt, heel nauwgezet probeerde toe te zien op de nationale sociale zekerheidssystemen. Omdat de publieke uitgaven, dat sociale zekerheid een heel grote brok neemt van de publieke uitgaven in veel landen. En Europa had voor pensioenen al wel eerder drastische hervormingen bepleit, met een redelijk succes. Dus besparingen, hervormingen, langer werken enzovoort. Voor gezondheidszorg hebben ze dat altijd geprobeerd, maar de lidstaten hebben daar altijd op de rem gestaan. Zeker als het ging over de inhoudelijke hervorming van de gezondheidszorgstelsels. En dan met de financiële en economische crisis is dat ineens helemaal omgeslaan en is Europa in een aantal lidstaten neergestreken en heeft daar met wat toen de trojka werd genoemd, gaan zeggen van welke hervormingen dat moesten gebeuren. En dat was op dat ogenblik nogal een one size fits all. In de zin dat de hervormingen gingen over minder personeel, lagere lonen voor het personeel, hogere remgelden, sluiten van bepaalde voorzieningen, zonder dat initieel er eigenlijk op Europees niveau al veel know-how was en expertise over hoe een gezondheidszorgsysteem werkt. Dat is ondertussen veranderd. Er zijn lessen uitgeleerd, toch geen onbelangrijke lessen, maar initieel was het wel zo, ja.
Ik heb onlangs is er een rapport verschenen, When the Market Becomes Deadly, van het Corporate Europe Observatory. Is dat een NGO die jullie kennen? CEO tussen naakjes is het letterwoord. Jullie bekend, niet bekend?
Niet echt partners van ons of zo, maar dat zijn inderdaad wel publicaties die wij volgen. En dat zijn actoren die toch soms wel in belangrijke mate de vinger op de wonden leggen van bepaalde evoluties die er zijn.
Zij citeren het UNDP, dus het Development Program van de Verenigde Naties, die ergens in een rapport moet gezegd hebben 10% meer privé in de gezondheidszorg, dat zorgt voor 5% meer covid-doden. Achten jullie dat realistisch? En waar?
Daar kan ik mij niet over uitspreken. Ik ken die UNDP-studie ook niet. Ik heb ook niet geëvalueerd wat de link tussen vermarkting en gezondheidszorg is. Er zijn zeker wel tendensen voor vermarkting in Europa. En Europa speelt daar in bepaalde mate een rol in. Maar,
laat zich naar het schijnt adviseren door McKinsey, die voor privatiseringen heeft gezorgd in de UK.
Ja, maar McKinsey die werkt voor wie dat hun betaalt.
En
ze willen ook wel zeggen wat dat er... wat dat degenen die hun betalen graag willen horen.
Zo werkt dat.
Ik bedoel, zo werken consultancies. Die, maar het klopt wel dat Europese instellingen graag met consultancybureaus werken en dat die heel marktgeoriënteerd zijn. Maar het mechanisme waardoor dat Europa... marktmechanismen in gezondheidszorg... stimuleert, zijn voor een stuk onrechtstreeks. In die zin dat Europa heeft twee belangrijke invloeden op gezondheidszorgstelsels. Enerzijds, via wat we zojuist hebben besproken, de muntunie en de druk op de publieke uitgaven. En anderzijds via de interne markt, vrij verkeer van goederen, diensten, producten. En in gezondheidszorg zijn er personeel dat vrij beweegt tussen de lidstaten, geneesmiddelen die vrij verkeer, waarop vrij verkeer van toepassing is, maar ook verzekeringspolissen bijvoorbeeld en gezondheidsvoorzieningen.
Ja.
En Europa zegt niet, je moet die privatiseren, maar Europa zegt wel, verstrekkers of voorzieningen uit andere lidstaten moeten dezelfde kans hebben om ongehinderd op uw markt actief te worden dan uw eigen nationale voorzieningen. Tenzij dat er goede redenen zijn om het algemeen belang te beschermen om dat niet te doen.
Ja. En zo zie je dan, zo zie je dan bijvoorbeeld, ik geef een voorbeeld, zorgvastgoedsbedrijven die over heel Europa infrastructuur bouwen voor bijvoorbeeld woonzorgcentra. Ja, en die dat dan doorverhuren aan de uitbaters en die daar hele grote winsten opstrijken. Dat is ook in België zo.
We hebben zo'n fenomeen, je ziet dat ook in de sectoren, dus apotheken bijvoorbeeld die opgekocht worden. Ja. Je ziet dat ook wel een beetje bij de ziekenhuizen, bij sommige ziekenhuizen. Dus dat zijn in die mechanismen. Maar ik denk toch dat er zijn inderdaad wat nuances aan te brengen. In die zin dat met de COVID-crisis er ook wel een wat andere percepties gekomen over wat belangrijk is in beleid. En eigenlijk kan je zeggen dat 2008 is vermeld, dus het jaar van financiële crisis. De kijk op dat moment was heel erg naar publieke dienstverlening is een kost.
Ja.
Ja, is niet productief, bij wijze van spreken. Dat is een kost, dat is een last. En wat COVID teweeggebracht heeft, is denk ik toch wel dat die kijk voor een stuk veranderd is.
Ja.
Dat gezondheid op zich... eigenlijk een heel belangrijk element is om ook voor economische groei bijvoorbeeld, om welvaart te creëren.
Mm-hmm.
En dat men dus toch nu meer kijkt naar gezondheid en gezondheidszorg als een domein waarin moet geïnvesteerd worden. Nu hebben we een probleem in Europa. Huh? Volksgezondheid is eigenlijk in belangrijke mate nog nationale bevoegdheid. Dus Europa komt heel weinig op het domein van gezondheidszorg, behalve als het gaat over producten zoals geneesmiddelen, dan speelt de reglementering een heel sterke rol.
Met en alle dus, gevolgen van dien hebben we nu gezien.
Ja, en dus je krijgt ook een zeer versnipperd beleid op het moment dat je dan een globale uitdaging krijgt, zoals een pandemie.
Ja.
Er is eigenlijk heel weinig coördinatie en Europa werkt precies op die plaatsen dan, waar die markt ook enorm belangrijk is. Denk aan de geneesmiddelen en de ontwikkeling die we nu gekend hebben voor vaccin. Dus het is een beetje, we zitten toch wel wat op een keer. Is het een keerpunt, dat weten we nu, hoe gaat het nadien gaan?
Ja, als ik bijvoorbeeld, ik had het over die State of the Health 2020, dat heb ik gelezen. Daar wordt gesproken een beetje in de lijn van wat u, Rieder, zegt in uw boek Goed ziek, hoe we onze gezondheidszorg veel beter kunnen maken, gaan we het zo over hebben. dat er te weinig preventie is, dat er te veel ongelijkheid is, dat er te weinig vertrouwen is in de overheid. Dat zijn allemaal dingen die niet neoliberaal klinken, maar er wordt wel met geen woord gesproken over de invloed van de vermarkting, waar dan analisten van zeggen dat zorgt voor bijvoorbeeld minder bedden op intensive care, omdat dat te duur is. Daar kan geen winst uit gemaakt worden. En dat heeft zijn gevolgen gehad in de COVID-crisis, bijvoorbeeld. Dat staat er niet in.
Dat klopt. Nu, in België zitten we natuurlijk aan de hoge kant van het aantal intensive care bedden. Aan de hoge kant, ja. Duitsland is nog een stuk hoger. Maar heel wat andere landen hebben heel wat minder bedden. Nu, als je kijkt naar de crisis...
Ja, Lombardije, Italië was een heel slecht voorbeeld natuurlijk. Geprivatiseerd ook.
Ja, als je, maar heeft ook een publiek gezondheidszorgsysteem. Dus, maar als je kijkt... ik denk niet dat je kan zeggen dat in de COVID-crisis het type systeem een verschil heeft gegeven in de uitkomsten. Het virus is daar gewoon doorgegaan. En omdat dit veel meer te maken heeft met hoe een samenleving functioneert, hoe zij bereid is inderdaad om een aantal gedragingen te nemen, hoe het beleid reageert op uitdagingen. Dus eigenlijk is dat veel meer een kwestie van hoe volksgezondheidsbeleid zijn plaats heeft in een samenleving of niet.
Dus we hebben nu geleerd dat in feite voor volksgezondheid de communicatie vanuit de overheid ontzettend belangrijk is en zullen we maar toegeven, Rieder, dat die niet helemaal van een leien dakje verlopen is, om het zacht uit te drukken. We hebben nu een ferme van Frank van den Broeken, hè? Die is ferm. Dat maar daar wordt dan van gezegd, hij is te ferm. Dat is moeilijk voor u, ferm, ik weet het, maar kom.
Nee. Maar je kan ook zeggen, is het woord ferm of is het woord duidelijk? En duidelijkheid is natuurlijk ook heel belangrijk, dat de keuzes die je maakt moeten heel duidelijk zijn. Dat is één. Twee, belangrijk gegeven is ook in welke mate. En dan kom je echt wel in heel de mechaniek van een samenleving. In welke mate ben je bereid om evidentie, om wetenschap, kennis, een rol te laten spelen en eigenlijk de leidraad te zijn voor wat moet gebeuren. En dat kan soms met behoorlijk wat belangen gaan botsen.
Ja. Dat is wat we zien natuurlijk. En dergelijke. Voilà, maar ook tussen scholen, wetenschappers en virologen. Hè. We hebben gisteren nog een klein dispuut gehad tussen een Waalse collega van Steven de Gucht en Steven de Gucht. Het is toch zo.
Ja.
En dat is ook goed, denk ik. Hè?
Dat is goed, omdat wetenschap is nooit absoluut in zijn resultaten. Wetenschap is, wat je in deze crisis, de uitdaging die je hebt, is ook dat je met enorm veel onzekerheid moet omgaan. Hè? Dus de situatie waar we vandaag in zijn, is een bijzonder moeilijke. We weten niet welke richting het uitgaat. Ja. Je hebt mutaties in het virus die het meer besmettelijk maakt. Maar anderzijds heb je... Ja, zie je toch ook dat de cijfers stagneren en hebben we het begin van de vaccinatie die start. Dus dat maakt het niet gemakkelijk.
Ja.
Omgaan met onzekerheid, en eigenlijk omgaan met onzekerheid is een basisgegeven ook van gezondheidszorg.
Natuurlijk, die vermarkting, hoe ver staat het daarmee in België? Want dat wil ik nog even weten. Je ziet wel nogal wat van die investeerders in onroerend goed.
Ja.
Hoe ver staat dat met verzekeringen? Dat valt nogal mee, denk ik.
Dat is ook voor België kunnen we zeggen dat door het feit dat het systeem op zich eigenlijk heel veel vrijheid laat, het is en voor de gebruiker, maar ook voor wie werkt in de zorg. Hè. Denk aan toch de vele mogelijkheden ook van tarief, in de tariefregelingen, van ook daar soepel, flexibel mee om te gaan. Mogelijkheid van supplementen aan te rekenen en dergelijke. Houden wij heel veel mensen in de zorg? En is het terrein om privé-privé ook zorg aan te bieden eerder beperkt? Maar als je kijkt in de sector van de woonzorgcentra, is het inderdaad zo dat er heel wat eigendom... En ook al vele jaren worden ook commerciële. Maar ik wil daar toch een element aan toevoegen. Je hebt de vermarkting in de zin dat gezondheidszorg gebruikt wordt als een domein om winst te boeken op je eigen kapitaal. Dus om toegevoegde waarde, bij wijze van spreken, te gaan privatiseren. Maar je hebt ook heel veel vermarkting in de manier van functioneren. Het gebruiken van marktprincipes, concurrentie, automatisering en dergelijke, die ook wel een rol spelen.
Ja, Rita Baten, inderdaad, die concurrentie, dat is een basisbegrip voor de Europese Unie natuurlijk.
En ik wil er helemaal bijtreden dat vermarkting, dat je dat eigenlijk op heel veel verschillende manieren kan zien. Je hebt enerzijds het aanbod en daar denk ik dat het op het vlak van langdurige zorg er meer vermarkting is dan op het vlak van gezondheidszorg. Maar je hebt natuurlijk ook de verzekeraars en de rol van de privéverzekeringen die dan bepaalde supplementen en andere kosten in de gezondheidszorg meer en meer dekken in België. En daar zit toch wel een toenemende rol. En je hebt een meer commercieel gedrag van actoren die binnen het publiek betaalde systeem meewerken. En dan gaat dat zowel over de ziekenfondsen als over de ziekenhuizen die zich meer commercieel gaan gedragen.
Sociale ondernemers heet dat.
Ja. Not for profit.
Not for
social
profit.
Dus er zijn alle mooie namen rond.
Ja.
Maar je ziet wel dat heel wat van de technieken, managementtechnieken, zo toch ook ingevoerd worden.
Uh-huh. Ja, en ik denk dat Europa op dat vlak toch wel een rol speelt. Niet alleen in België, maar in vele landen. Omdat, maar België is daar misschien toch wel een van de meest kwetsbare landen als het daarop aankomt, wat betreft de toepassing van de Europese interne marktregels. In die zin dat het Europees verdrag en het Europees wetgevend kader, die kennen de markt, de commerce, en die kennen de overheid. En de overheid, in wat dat die doet en in de opdrachten die die uitvoert, is op een bepaalde manier beschermd van interne marktregels, vrij verkeerregels, concurrentieregels, tot een bepaald niveau. En dan heb je de markt. Maar in een land gelijk België heb je een heel belangrijk segment daartussen. Dat is de non-for-profit. Dat is de privéactoren, artsen bijvoorbeeld, die meewerken in het publiek systeem, door contracten, door conventies. En dat segment, dat is heel kwetsbaar voor toepassing van de Europese regels. Europa zegt dan van dat is markt, hè, en daar moet je de marktregels toepassen. Dus je moet een level playing field creëren tussen je binnenlandse verstrekkers en buitenlandse verstrekkers. En dan krijg je meer commercieel gedrag van je actoren. Die gaan dan zeggen van ja, maar wij willen graag ook buitenlandse patiënten behandelen. Mm-hmm. En wij willen vrijheid van tarifering hebben in hoeveel dat we aan die buitenlandse patiënten aanrekenen.
En de privéziekenhuizen die willen, die zijn aan het lobbyen. Blijkbaar bij de Europese Commissie om dezelfde voorwaarden te krijgen als de publieke ziekenhuizen, bijvoorbeeld.
Ja. Er zijn redelijk wat voorbeelden van. Eigenlijk gaat het over een mechanisme van potentiële deregulering. Hè?
Ja.
En in een systeem gelijk het Belgische, dat zo eigenlijk in wezen een vrij liberaal systeem is. Daarin heeft regulering een cruciale rol om private actoren te doen meewerken in een systeem dat gebaseerd is op solidariteit.
Ja.
En daar drukt Europa, die zet daar druk op die regulering, waardoor dat je ook riskeert dat die solidariteit, dat daar ook de druk op komt.
Ja.
En dat zijn eigenlijk de mechanismen die daar spelen.
Ja, in een vorige uitzending, Rieder Ridder, hebben we het samen trouwens met Frank van den Broeke, toen hij nog geen minister was, in onverdachte tijden, zullen we maar zeggen, het gehad over die koude solidariteit die onder druk staat. En dat is een van de pijnpunten die u hebt aangehaald in uw boek Goed Ziek, hoe we onze gezondheidszorg veel beter kunnen maken. Zullen we het daar eens over hebben? De diagnose die u destijds hebt gesteld, vanuit een sterk ethische bewogenheid, dat heeft te maken met u zelf natuurlijk, en wellicht van Frank van den Broeken ook, waar u lange tijd mee hebt samengewerkt en nu opnieuw. Vertel eens, u hebt vier doelen eigenlijk vooropgesteld die erg sociaal geëngageerd zijn, zeg maar. En daarop wil u de gezondheidszorg beoordelen. Kan u dat eens kort toelichten?
Ja. Dus waar ik naar verwijs is wat men noemt de quadruple aim, een viervoudige doelstelling. En ik vind dat een heel heel boeiend concept. Eigenlijk zegt dat, kijk, wij investeren zo'n 10% van onze rijkdom in de westerse landen aan gezondheidszorg. En wat we daar vandaag mee bereiken, dat kan beter. En waar kan het beter? Het kan eerst en vooral beter naar wat we realiseren. De vraag is, gezondheidszorg, wat verwachten we daarvan? Nou,
mag ik daar even iets over zeggen over de Europese Commissie? Ik zie, als ik die rapporten bekijk, dan zie ik altijd, het eerste criterium is daar, hoe lang leven we?
Ja. Oké, okay, hoe lang leven is een maat voor gezondheid. Ik vind dat er een veel belangrijkere maat voor gezondheid is. Dat is, hoe lang leven we gezond? Alleen als we op die as gaan kijken, kan ik dadelijk op ingaan, zitten we met grote problemen. Dat zijn problemen van ongelijkheid. Met nog een probleem in het probleem, namelijk dat, en dat is zeer eigenaardig, dus dat België daar dan nog een afwijkende in is, namelijk nog meer ongelijk is, zowel in termen van wat we te bieden hebben aan verwachting in gezond leven, maar tegelijk ook aan in welke mate hebben mensen toegang tot gezondheidszorg. Dat is al een heel stuk diagnose op één onderdeel van wat levert het systeem op. En dus dan moeten we vaststellen, het Belgische systeem leidt meer dan andere systemen aan ongelijkheid tussen mensen, ook in zijn resultaten. Nu, gezondheidszorg alleen, gezondheidszorg als we het hebben als het systeem van ziekenhuizen en dokters en dergelijke meer, op zich is niet de enige producent van gezondheid natuurlijk. Gezondheid ontstaat op allerlei manieren, ontstaat ook in sociale relaties, wordt meebepaald door je genetische patroon.
Er zijn interne en externe factoren.
Ja, maar ik denk, het vormt, eigenlijk vormt dat één groot geheel.
Ja.
Een
feedback systeem.
En zelfregulerend, maar ik zou vooral zeggen, een systeem dat heel hardnekkig werkt.
Ja.
En we zien dus dat het een stuk ongelijkheid creëert. En dat hebben we nu in de COVID-crisis trouwens ook heel duidelijk gezien, want die heeft tot die ongelijkheid, nog een stuk versterkt.
Mm-hmm.
Het onrustwekkende is dat die ongelijkheid ook over de jaren toeneemt. En ik denk dat Rita daar ook heel wat dingen, zij heeft daar ook hard op analyse op gemaakt.
Inderdaad.
Zeer, zeer, een beetje verontrustend ook wel, een beetje of veel, want ik zeg ja, we zijn goed ziek. Maar er zijn nog elementen waar je zegt, eigenlijk zou je van de gezondheidszorg toch ook wel kunnen verwachten dat ze meer bijdraagt tot gezondheid. Dan komen we op domeinen zoals preventie, waar onderinvestering is, krijgen we op domeinen zoals geestelijke gezondheid, waar het soms heel lang kan duren voordat je terecht kan in de gezondheidszorg.
Mm-hmm.
Dus het zijn elementen zowel van toegang tot gezondheidszorg als het produceren. En waar heeft dat mee te maken? Wel, voor een stuk toch omdat ons systeem heel erg nog georiënteerd is op het behandelen van klachten, reactief is op je voelt je niet goed, gezondheidszorg gaat een antwoord geven. In die mate dat wij eigenlijk wel zeer goed zijn in ons gezondheidszorgsysteem om levens te redden. We doen het bijvoorbeeld uitstekend op vlak van kanker, zo is er recent nog in het nieuws gekomen.
Mm-hmm.
Maar dat we het absoluut niet zo goed doen om te voorkomen dat mensen moeten gered worden door gezondheidszorg. En daar loopt heel wat fout. En we zijn heel wat dingen kwijtgeraakt.
Dat is een vorm van vraag en aanbod denken.
Aanbod denken
eigenlijk.
Ja, met aanbod denken, maar ook met historische ontwikkelingen waarin eigenlijk het publieke eigendom of het publiek in handen houden van zorg voor mensen. Wat gezondheidszorg is, wat is dat? Dat is zorgen voor jezelf.
Mm-hmm.
Gezondheidszorg is zorgen voor elkaar, hè. Net zoals ouderenzorg en dergelijke. Daar is veel, eigenlijk is dat overgelaten geworden aan een reeks historische actoren, hè, ziekenfondsen, maar ook aan artsenorganisaties, aan ziekenhuizen die zichzelf ontwikkelden.
Er is een lange strijd aan.
We zijn dus inderdaad een beetje die globale aanpak kwijtgeraakt,
mm-hmm,
naar het kijken naar gezondheid als een geheel.
Corporatisme eigenlijk. We hebben de artsenstaking van 1964 is nog altijd niet echt geluwd.
Je hebt ook recente voorbeelden. Hè?
Ja.
Als we kijken nu in de COVID-crisis, op een bepaald moment maatregelen genomen. Dat is eigenlijk goed, we gaan massaal moeten vaccineren. We gaan massaal moeten mensen testen. Wij kunnen dat allemaal niet bolwerken met de verpleegkundigen die vandaag zijn, want we hebben die ook nog op andere taken nodig. Hmm. En is dus die mogelijkheid gecreëerd dat ook dat men bijvoorbeeld vrijwilligers van het Rode Kruis in de school een test laat afnemen. Wel, dat heeft toch heel wat protest teweeggebracht bij een aantal groepen van de verpleegkundigen. Niet iedereen, maar een aantal groepen verpleegkundigen. Oh, maar dat kan niet hoor.
Nee, dat is natuurlijk...
Wij zijn diegenen die dat kunnen en moeten
blijven.
Dat niet
alleen, maar het is natuurlijk ook institutioneel verankerd in de financiering. En ik denk, Rita Baten, je hebt inderdaad bestudeerd hoe die ongelijkheid in België dan met name tot stand komt. Ik denk dat dat is iets wat Rie in zijn boek ook schrijft en wat we eigenlijk allemaal weten. Ziekenhuisfinanciering is een probleem.
Ja, dat is een groot probleem en ik moet zeggen een groter probleem dan dat, denk ik, veel mensen intuïtief aanvoelen en aanvoelden. Er is nog een recent rapport van het Kenniscentrum voor Gezondheidszorg in België, waaruit dat blijkt dat ook mensen met lage inkomens, de lage inkomensgroepen, dat die ook bijvoorbeeld veel kosten hebben aan supplementen. En zij kwamen zelfs uit, op basis van hun analyse, dat er 4% van de gezinnen zijn die meer dan 40% van hun totale gezinsuitgaven aan gezondheidszorg besteden.
Meer dan 40%?
En dat zit ruim boven de drempel als wat dat internationaal en door de Wereldgezondheidsorganisatie als catastrofale gezondheidsuitgaven wordt bestempeld.
Dat zal wel.
Dus dat is zeer problematisch.
Mm-hmm. En dat heeft te maken, dus die supplementen, die supplementen die kunnen worden opgeëist, zeg maar, of kunnen worden gevraagd door artsen, die artsen zou je met de vinger kunnen wijzen, maar die mensen zijn daar min of meer toe gedwongen door het ziekenhuis.
Het is ook maar één stuk van
het
ziekenhuis.
Ja, het is één stuk natuurlijk. Daar wordt wel erg op gefocust nu natuurlijk.
Op zich heb je al, door het feit dat ons systeem toch nog in belangrijke mate een betaling per prestatie is, ga je natuurlijk naarmate dat je meer ziek bent en 5% van de bevolking zorgt eigenlijk voor meer dan de helft van de uitgaven van de ziekteverzekering, maar heeft dus ook die private uitgaven. En dat is waar het echt pijn doet. Wij zitten echt niet goed op vlak van het deel dat nog uit de portefeuille van de gezinnen moet komen.
En dat is bijna 20%.
Het is meer dan 20%. Het is 22%, maar het deel... Een deeltje daarvan is, bij wijze van spreken, men noemt dat privaat herverzekerd, maar dat zit bijvoorbeeld ook in de aanvullende verzekering van een ziekenfonds. Mm-hmm. Maar een groot deel, en daar wijken wij echt wel af van andere landen, is ongeveer 16-17%, komt echt gewoon uit het gezinsbudget. Dat wil zeggen, je moet dat betalen, je krijgt die rekening en je moet die kunnen betalen. Mm-hmm. En daar zit echt wel het probleem. En inderdaad, de justitie waar Rita naar verwijst, was ook voor mij verrassend om te zien hoezeer het ziekenhuis in die kosten, want we wisten het, mensen stellen zorg uit, stellen het aankopen van geneesmiddelen of gaan selecteren in de geneesmiddelen die ze nemen, mm-hmm. omdat het te duur is. Mensen gaan op kine besparen, als ze daar niet de centen voor hebben, dan gaan ze op de tandarts wordt er bespaard. Maar dat, mm-hmm. de ziekenhuizen, en ergens moet het niet verwonderen, want we weten dat weten we van de sociale diensten, van de OCMW's, dat mensen die omwille van gezondheidskosten, en dat zijn dikwijls ziekenhuiskosten, schulden maken en schuldbemiddeling nodig hebben, dat neemt toe. Ook langs de kant van de ziekenhuizen hebben zij een probleem, omdat er dus meer en meer onbetaalde facturen zijn. Mm-hmm. Dus het systeem loopt niet goed, creëert voor sommige mensen echt wel, en dat zijn die catastrofale uitgaven, verarming. En dat ondanks, en dat is echt een fundamenteel probleem, ondanks allerlei maatregelen die ondertussen genomen zijn geworden, onder andere door Frank van den Broeke met bijvoorbeeld de maximumfactuur.
Mm-hmm. Maar dus diagnose, maximumfactuur, dus diagnose, want we hebben nog 10 minuten en ik zou toch graag een mm-hmm. behandeling willen zien voorgesteld worden door ieder. Rita mag dan zeggen wat ze daarvan vindt als mede-observator. Maar dus prestatiegeneeskunde, ziekenhuisfinanciering, specialisten erelonen vragen, als zelfstandigen werken, erelonen vragen om dan te kunnen betalen aan de ziekenhuizen, want die zijn ondergefinancierd.
Ja. Ook sterk gericht zijn dus op het ziek zijn op zich. Ja. En heel de productie dat teweeg brengt.
Curatieve geneeskunde.
Ja. En veel te weinig de preventieve geneeskunde. Dat is één. Twee, Het tweede probleem is dat de ervaring van de kwaliteit van de zorg is ook een, stelt ook problemen. En we merken, als je echt gaat doorvragen, bij mensen die gezondheidszorg gebruiken, een toenemend gevoel dat toch het gaat om een stuk deshumanisering van de zorg. Het feit dat men geen controle heeft op wat er gebeurt, op de beslissingen die genomen worden. Een soort onteigening van jezelf.
Ja, dat is iets wat we nu, maar dat is iets wat we nu met COVID zeer duidelijk meemaken. Ja. En dat stuit ons tegen de borst natuurlijk.
En het derde punt dat eigenlijk ook al heel lang bestaat, maar nu toch heel sterk naar voren is gekomen, is dat ook de mensen die dan zorg verstrekken, professionals, maar ook niet te onderschatten de mantelzorg, dus mensen die op vrijwillige basis of in het eigen gezin zorg op zich nemen, echt heel veel druk ervaren, het gevoel hebben dat zij niet voldoende kunnen de zorg bieden die ze wensen.
Ik denk ook al dat we niet omdat mogen, ze onderbemand zijn natuurlijk.
Ja, maar ook dat we niet mogen onderschatten hoeveel zorg we in de praktijk ook afwentelen op de gezinnen zelf. Ja. En daar te weinig alternatieven hebben. En het vierde van de vier doelstellingen, het vierde is dat we ook in onze zorg heel wat activiteiten hebben die geen toegevoegde waarde bieden, die geen oplossing bieden, die geen gezondheid creëren of die de situatie van mensen niet veranderen, maar waar we wel geld aan uitgeven. En dat wordt tegenwoordig toch geschat dat het rond de 20% zou zijn. Het is heel moeilijk om te becijferen hoeveel het precies is, maar dat betekent dat we eigenlijk met die 10%, dat we daar een stuk geld eigenlijk verloren laten gaan die we veel zinvoller zouden kunnen gebruiken.
En dan is de vraag natuurlijk hoe. Ja. En jij hebt in je boek Goed Ziek een voorstel gedaan, maar je bent wel vertrokken van een tabula rasa, een wit blad. Ja. En in de praktijk, ik zou straks vragen, Rita, luister je nog eens mee, dan kan jij zeggen hoe dit eigenlijk wel vloekt natuurlijk met de praktijk, maar dat weet Rie ook. Maar het is natuurlijk wel een voorstel dat het debat meer dan waard is. En waar ik van denk dat het Van den Broeke ook heeft bereikt, nietwaar?
Ja, maar ik denk dat er ook al behoorlijk wat sporen terug te vinden zijn nu in meer recente beleidsoriëntaties die bijvoorbeeld ook in een bureaucratische instelling, als ik zo mag zeggen, zoals het RISIF met zijn overlegorganen, zie je toch wel een stuk nieuw discours ontstaan. Ja. Het inzicht dat dat concept van zorg die heel sterk gedragen wordt door individuele relaties en dat heel sterk versnipperd is geraakt, gefragmenteerd, met altijd maar nieuwe specialisaties en disciplines die erbij komen, dat niet houdbaar is op langere termijn.
Dus integrale zorg, dat is iets wat ik ook in de rapporten van de Europese Unie heb zien staan, Rita Waten, dus blijkbaar heeft dat het daar al bereikt, maar we zullen straks komen bij jou terug, hoor. Maar in een minuutje of drie zo, kan je die, je hebt een voorstel op drie niveaus.
Ja, het basisniveau is de buurt, de wijk. Laten we zeggen dat dat een plaats is waar je 5.000, 8.000, 10.000 mensen wonen. En waar diegenen die in de gezinnen binnenkomen of waar de mensen gemakkelijk de weg toe vinden, dat net zo goed maatschappelijk werker als een huisarts of apotheker, dat die samenwerken en samen ook een visie ontwikkelen en samen ook gaan kijken van hoe is die buurt samengesteld, wat soort problemen komen we tegen, hebben wij veel mensen die bijvoorbeeld mobiliteitsproblemen hebben, zijn dienstverleningen goed bereikbaar, hebben de mensen nood aan veel meer informatie, hebben ze de mogelijkheid om te bewegen, want het zijn allemaal factoren die meehelpen tot gezondheid. En hoe pakken we dat aan? Dus samen ook kijken, niet alleen naar ik heb nu een vraag, moet een geneesmiddel afgeleverd worden bijvoorbeeld, maar ook, wat betekent dat voor die mensen? Wat is belangrijk voor de bevolking? Wat is belangrijk voor ook de patiënten? Wat is het doel dat ze in hun leven willen bereiken? Want veel van de mensen, veel van de zorg die moet geleverd worden, gaat naar mensen met chronische aandoeningen. Dus aandoeningen die niet meer genezen, die de neiging hebben ook over de tijd nog te verslechteren. Dus die het stilaan moeilijker maken om hetzelfde niveau van kwaliteit van leven te kunnen behouden en waar je dus een stukje ondersteuning nodig hebt.
En daarvoor stel je zorgteams voor. Zorgteams, multidisciplinaire
teams. Dat kan je veel beter
teams
aanpakken in team. En dat is ook dat is gewoon ook aangetoond. Dus het model zelf heb ik zelf in de praktijk kunnen zetten via die gedachte van wijkgezondheid. Niet alleen gedachte, maar praktijk van wijkgezondheidscentrum. Daar merk je dat als je zo te werk gaat, dat je eigenlijk veel minder nood hebt aan, aan techniciteit, aan weet ik wat, onderzoeken, bloedanalyses en dergelijke.
Dus het wordt een stuk goedkoper.
Het wordt goedkoper, maar het wordt anders.
Ja.
Eigenlijk wordt het vooral anders.
Je gaat, het betalingsmodel is ook anders.
Omdat we daarmee... Je krijgt dan eigenlijk geld vrij, tijd vrij, om bijvoorbeeld ook een maatschappelijk werker of maar ook gewoon mensen die bijvoorbeeld groepsactiviteiten gaan begeleiden om te bewegen, dat soort zaken mogelijk maken. En dus je krijgt eigenlijk, je speelt eigenlijk in ook op de sociale samenhang in een buurt. En je gaat samenwerken met anderen, bijvoorbeeld met welzijnswerk, met buurtwerk en dergelijke.
Ja.
Zodanig dat je een band opbouwt met een samenleving. En je versterkt de capaciteit van sociale groepen om voor elkaar te zorgen.
Dus ja, geneeskunde plus sociaal werk, één. Ja. Maar dan is de vraag, hoe financier je dat natuurlijk? Want nu hebben we die financieringsmodellen waar we het daar straks over hadden.
Ja, dus de betaling per prestatie, dat is een beetje zoals een tang op een varken.
Dus forfaitair.
Ja. Wel, forfaitair, maar forfaitair in ons land... Het wordt binair voorgesteld van of het is per prestatie of is het forfaitair. Dat is natuurlijk niet de realiteit. Wat wel belangrijk is, eigenlijk de achterliggende gedachte is van je moet een beetje die financiële stimuli weghalen uit wat je doet. Je moet een arts, die moet goed betaald worden. Maar je moet een arts laten schitteren op zijn kennis, op zijn klinische expertise. Je moet een team laten schitteren op wat zij samen bereiken. Mensen die meer gelukkig zijn, mensen die meer gezond zijn, op dat soort zaken. En niet op de financiële resultaten.
En dat geldt ook voor de specialisten.
Ja,
want
natuurlijk.
Die worden ook betrokken in jouw
natuurlijk,
visie. Hè?
Natuurlijk, ja. Natuurlijk. Ja. Er is zo... Je hebt wat oude gedachten die nog sterk speelt op het onderscheid en de afbakening tussen eerste lijn, tweede lijn, universitair ziekenhuis. Maar dat is niet meer de realiteit. Ik bedoel, mensen... Omdat mensen nu net, omdat veel meer mensen chronisch ziek zijn en chronische ziekte toch wel een van de grote uitdagingen is waar we voor staan, waar dat je gewoon moet samenwerken, dan loopt dat door die lijnen heen.
Ja.
Het is maar als je door de lijnen heen op een coherente manier kan werken, dat je echt ook wel veel betere resultaten behoort. Eén. En twee, wat ook belangrijk is, is dat veel meer afgestemd is en samen verloopt in samenspraak met de patiënt. Die dan ook geen heel verwarrende boodschappen van heel verschillende invalshoeken krijgt. Maar,
en niet steeds moet zijn verhaal vertellen en altijd maar wordt getest enzovoort. En het is goedkoper. Rita Baton, dat klinkt ons als muziek in de oren. Maar het is natuurlijk wel... weinig rekening houden, denk ik, met de organisch gegroeide toestand waarin we ons nu bevinden.
Het is een heel mooi verhaal en ik sta daar ook helemaal achter. En ik denk dat de incentives in ons gezondheidszorgsysteem, dat die niet op de juiste plaats liggen. En de betaling per prestatie is daar, denk ik, toch wel een kern in. Ik zie ook wel... geesten evolueren en rijpen dat we naar iets anders toe moeten. En bijvoorbeeld meer chronische aandoeningen zijn een reden om veranderingen van gedachten te hebben. Maar wat ik wel zie in hervormingen die in andere landen gebeurd zijn en ervaringen in andere landen, is... twee dingen. Eén, als je een heel grote systeemhervorming doet, dat botst onmiddellijk op blokkages van groepen die vrezen dat hun belangen aangetast worden. En,
om bijvoorbeeld dokter Moens van de specialisten niet te noemen.
Ik heb het over Finland en ik heb het over...
Oké, zeg maar.
En zo verder. Maar er zijn op papier in meerdere landen heel mooie hervormingen uitgetekend. Maar tussen droom en daad
staan
nog wel heel wat obstakels niet altijd overwonnen kunnen worden.
Nee, nee.
Maar er zijn voorbeelden, hè? Het zijn voorbeelden waar het gelukt is.
Ja, eentje, want we moeten
Baskeland, Baskeland bijvoorbeeld.
Wat is daar gebeurd?
Daar is eigenlijk heel het systeem omgegooid en teruggegaan naar een publiek systeem met sterke integratie. Dus met heel veel decentralisatie naar hoe men zich organiseert, maar veel meer gestuurd op basis van doelstellingen. Wat willen we bereiken? Dat is een mooi voorbeeld. Ja. Er zijn heel mooie voorbeelden in zeer commerciële omgevingen. De Verenigde Staten, ja hoor, Verenigde Staten, waar eigenlijk systemen omgevormd zijn naar organisaties waar de financiers en de zorg samen vanuit doelstellingen die volledig op klinische resultaten gericht zijn, eigenlijk veel efficiënter zijn gaan werken. Mm. Nu,
kan je één, want we moeten echt afronden, kan je zo één naam noemen, dan kunnen de mensen het googlen.
De heel bekende is Kaiser Permanente in Californië, maar zijn ook heel andere Geisinger Integrated Systems en dergelijke.
Okay.
Dus eigenlijk moet je soms de meest extreme ontregeling hebben, dus dat je grote ongelijkheden, waar men eigenlijk zodanig zegt, ja, maar dit kan echt niet meer, dat dan echt wel een verandering tot stand komt. Je moet een brandend platform hebben, echt naar grote hervorming kan gaan.
Zo zijn de mensen. Oké, dankjewel Rieder Ridder, Rita Baten, voor jullie gesprek. Volgende week heb ik hier een groot vooruitgangsoptimist in zaken geneeskunde bij mij, Chris Verburg. Die heeft een boek geschreven over het vertragen van veroudering, het lang jong plan. En ook prof arbeidsgeneeskunde Lode Goderis over het exposoom, nieuwe ontwikkelingen in de geneeskunde volgende week. Dag.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.